De kerkenraad deelt u het volgende mee. Woensdagavond is er een contactavond en deze uitzending begint om 7:30. Goede vrijdagavond zal professor Dr. Abbas ons voorgaan en deze dienst begint ook om 7:30. Volgende week zondag, eerste pasdag, zal professor Dr. Abbas ons voorgaan. En dit alles zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen gemeente Psalm 84 vers 1. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heere der legerscharen God, zijn mij uw huis en tempel zangen. Psalm 84, het eerste vers. Wij stellen ons nu eerst voor de spiegel van de heilige wet van de Heere. En aansluitend zal u gelezen worden uit de heilige schrift. Het evangelie naar Lucas, hoofdstuk 22, de versen 1 tot en met 23. Schriftlezing is dus Lucas 22, vers 1 tot en met 23. na de lezing van de wet van de Heere.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. En het feest der ongehevelde broden, genaamd Pascha, was nabij. En de overpriesters en de schriftgeleerden zochten hoe zij hem ombrengen zouden, want ze vreesden het volk. En de Satan voer in Judas, die toegenaamd was Iscariot, zijnde uit het getal der 12. En hij ging heen en sprak met de overpriesters en de hoofdmannen hoe hij hem hun zou overleveren. En ze waren verblijd en zijn het eens geworden dat ze hem geld geven zouden. En hij beloofde het en zocht gelegenheid om hem hun over te leveren zonder oproer. En de dag der ongehevelde broden kwam, op de welke het Pascha moest geslacht worden. En hij zond Petrus en Johannes uit, zeggende: Er gaat heen en bereidt ons het Pascha, opdat wij het eten mogen. En ze zeiden tot hem: Waar wilt gij dat wij het bereiden? En hij zeide tot hen: Zie, als gij in de stad zult gekomen zijn, zo zal u een mens ontmoeten, dragende een kruik water. Volg hem in het huis daar hij ingaat. En gij zult zeggen tot de huisvader van dat huis: De meester zegt u, waar is de eetzaal, daar ik het Pascha met mijn discipelen eten zal? En hij zal u een grote toegeruste opperzaal wijzen, bereid het al daar. En zij heengaande vonden het gelijk hij hun gezegd had en bereidden het Pascha. En als de ure gekomen was, zat hij aan en de 12 apostelen met hem. En hij zeide tot hen: Ik heb grotelijks begeerd dit Pascha met u te eten, eer dat ik lijde. Want ik zeg u dat ik niet meer daarvan eten zal, totdat het vervuld zal zijn in het koninkrijk Gods. En als hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, zeide hij: Neem deze en deelt hem onder uw lieden. Want ik zeg u dat ik niet drinken zal van de vrucht des wijnstoks, totdat het koninkrijk Gods gekomen zal zijn. En hij nam brood En als hij het gedankt had, brak hij het en gaf het hun, zeggende: dat is mijn lichaam, het welk voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks ook de drinkbeker na het avondmaal, zeggende: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, het welk voor u vergoten wordt. Doch zie, de hand desgenen die mij verraadt is met mij aan de tafel. En de Zoon des Mensen gaat wel heen gelijk besloten is, doch weet die mens door welke hij verraden wordt. En zij begonnen onder elkander te vragen wie van hen het toch mocht zijn die dat doen zou.
Woord van de Heere gemeente, wat deze morgen tot ons komt, vindt u in het gelezen schriftgedeelte, namelijk het 15e vers van dit 22e hoofdstuk van het Evangelie naar Lucas. Lucas 22, vers 15. En hij, dat is de Heere Jezus, zeide tot hen: ik heb grotelijks begeer dit Pascha met u te eten, eer dat ik lijde. Wij willen eerst samen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. En in de voorbeden willen we bijzonder denken aan de rouwdragende families Veerman, Den Otter, Boonstoppel Bevelander en Kraaienveld Bevelander, die aan het geopende graf hebben gestaan. Er is ook een zwager overleden van de familie Kraaienveld Lucas, Kraaienveld Drogendijk, Kraaienveld Bevelander en Kraaienveld Gerritsen. We willen zuster C. Kosten Kerkhoven aan de Heere opdragen, die gevallen is en haar arm heeft gebroken. Zij is opgenomen in zorgcentrum Geldershof de Dirksland. Zuster J.D. van Gelder, die in Sonneburg verblijft voor verder herstel na een zware rugoperatie. We denken aan zuster G. Schaap Kraaienveld, die in de Twee Bruggen verblijft voor revalidatie. Aan Lisa Kraaienveld, die weer in het ziekenhuis is opgenomen vanwege de ziekte van Crohn. Elin Kranendonk verblijft nog in het ziekenhuis. En we willen ook dominee A. Floor van de Emmanuelkerk aan de Heere opdragen, die ernstig ziek is. En in de dankzegging willen we de Heere dank brengen voor het feit dat broeder A. Drogendijk weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Wij willen samen de Heere bidden om zijn zegen. Almachtig en eeuwig God, genadige Heere, wij komen op deze stille zondagmorgen tot u om u om een zegen te vragen. En als wij dat kleine woordje zegen spellen, dan beseffen wij dat we de minste zegen niet verdiend hebben. Laat dat ook inzinken in ons hart, zoals we hier in de kerk zijn of via de media van deze dienst getuigen zijn. We mogen deze dag beleven. U spaarde ons vannacht. Dat is een zegen. We mogen een zondag beleven. De eerste dag van de week. De dag van uw opstanding. De dag waarop de Heilige Geest bijzonder onder de prediking van het woord wil werken. Dat is een zegen. We mogen op deze zondag ook stilstaan bij het heilig avondmaal. We kunnen het niet bedienen en niet vieren door de omstandigheden. Maar het is goed om samen toch stil te staan bij deze hoogheilige inzetting van u, Heere Jezus Christus. En we smeken u of u de bediening van uw woord op deze zondagmorgen en ook straks op de zondagmiddag, zo u het geeft, wil zegenen. Opdat wij, als het niet zo is, werkzaam worden met het heilig avondmaal. Want u hebt gezegd: doe dat tot mijn gedachtenis. En dat woord gedachtenis betekent dat we er geestelijk werkzaam mee moeten zijn. Laat ook dat inzinken. En geef u, Heere, dat het zo mag worden. Dat er zoveel verlangen is in de harten van degene die u oprecht vrezen. Om uw dood te verkondigen. Dat u zich laat verbidden. En dat het weer spoedig mogelijk is. Om uw dood te verkondigen bij de tekenen van brood en wijn. U weet, Heere, hoe alles wendt. We wennen misschien aan het feit dat we niet altijd meer naar de kerk kunnen gaan. Aan thuis getuige te zijn van de diensten. En het is een zegen dat dat allemaal kan. Maar het mag nooit gewoon worden. Net zo min als het gewoon mag worden dat het avondmaal niet bediend wordt. Laat dat ons ook tot verootmoediging mogen stemmen. Want u bent het die in deze pandemie spreekt. U bent het die het moeilijker maakt om kerk te zijn zoals u dat bedoeld hebt. U bent het die het heilig sacrament niet laat bedienen. Heere, geef dat we daarin iets mogen zien van uw tuchtigende hand. En daar ook onder mogen buigen. Ja, wil u geven dat in de gemeente, in de gezinnen, in de kerkenraad en onder de dominees, die geest van verootmoediging er zijn mag. En als ze er niet is, dat ze er mag komen. Want u hebt het gezegd en het komt zijdelings vandaag ook aan de orde. Indien mijn volk zich schuldig kent, zal ik aan mijn verbond gedenken. En dan is het in deze tijd zo nodig, Heere, dat we de schuld van onszelf, van onze gezinnen, van de gemeente, van de kerk, voor u inleven en hartelijk leren belijden. Biddend of u aan uw verbond wil denken, vanwege het bloed van het verbond. Vanwege het bloed waarvan de avondmaalswijn een teken is. Dit is mijn bloed. Het bloed van het nieuwe verbond. Heere, wil ons allen dat bloed door genade deelachtig maken. Dat we besprengd worden met dat bloed. Bedekt met dat bloed. Achter het bloed leren schuilen. Want alleen dan zijn we veilig voor tijd en eeuwigheid. Al zou de pandemie voortwoeden. En we bidden of dat niet mag gebeuren. Maar als we bedekt zijn met dat bloed, zijn we veilig. Al zouden we besmet raken en geef, Heere, dat het niet gebeurt, dan zijn we veilig. Al zouden we sterven achter dat bloed, zijn we veilig. Heere, wil zo het woord zegenen. Geef te luisteren. Laat alle hindernissen worden weggenomen, die kunnen er vele zijn. En alle hindernissen bij het luisteren naar uw woord zijn zondige hindernissen. Ook al denken we aan dingen die helemaal niet zondig zijn op zichzelf, maar het feit dat we niet luisteren, is al een zonde. Bewaar ons ervoor. Geef ook thuis te luisteren. U weet hoe moeilijk dat is, zeker wanneer we een gezin hebben met kleine kinderen. Geef ook concentratie, thuis en hier, geestelijke aandacht. En wil u ook op de kansel zijn, Heren? We worden geroepen dit diepe woord te overdenken. En u weet wie wij zijn. Diepte, die kunnen we onszelf niet geven. Dat kunt u alleen. Wil u bediening van uw geest schenken. Opening in de schriften. Opdat we uit dit woord nieuwe en oude dingen mogen opdiepen en uitdelen. En wil u met uw geest er dan zo in meekomen. Dat de woorden worden toegepast, verzegeld. Als met bloed bezegeld. Aan onze harten. Zegen u heel de gemeente. We dragen deze grote kudde aan u op, Heere. Verkant. Geen herder en leraar, onderherder. Wil u ook dat tot nood maken? En wil u geven dat, kon het zijn spoedig, de man die u voor Barendrecht bestemd hebt, mag komen. Laat dat vooral een zaak van voortdurend gebed zijn. Zegen u allen die moeilijke wegen gaan. We denken aan allen die rouw dragen. We dragen de families Veerman, Den Otter en de families Boonstoppel, Bevelander en Kraaienveld, Bevelander aan u op. Bij verschillende gelegenheden stonden zij aan het geopende graf van iemand die hen zo lief was. En u weet wat dat betekent, heren, want u hebt zelf medelijdende hoge priester verdriet gehad bij het graf van uw vriend Lazarus. U kunt ook in rouw en verdriet de medelijdende hoge priester zijn. Laten deze families en ook de andere familieleden die we niet noemden, daar iets van mogen beleven. Want dat geeft troost als het bij u mogen vinden. Als alle menselijke labmiddelen en troostmiddelen niets meer zeggen. En die zeggen ten diepste ook niets. U kunt troosten meer dan een moeder troost. Schenk hen die. We willen ook denken aan de familie Kraaienveld-Lucas, Kraaienveld-Drogendijk, Kraaienveld-Bevelander en Kraaienveld-Gerritsen, van wie een zwager is overleden. Ook daar is rouw en verdriet en we dragen ook hen aan u op en smeken of u die vertroostingen die bij u te vinden zijn, dat ze die mogen ervaren. U roept het toe aan het oude Israël. En die stem klinkt over de eeuwen heen tot op onze tijd toe. Troost, troost mijn volk. En dat is de troost die te vinden is in de genade. In de bedekking en de vergeving van de zonde. Heren, dat ze die troost mogen zoeken. En mogen ervaren. En wil u ook de roep stemmen. Die van al deze sterfgevallen uitgaat, genadig zegenen. Al was het misschien een klein gezelschap wat rond de geopende groeven stond, in alle gevallen, vanwege de crisis die wij beleven. En ook dat geeft schrijnende pijn. Wil u nabij zijn, met uw troost, met uw vermaning, met uw waarschuwing. Bereid ook gij uw huis. En dat geldt ons allen. Want ook gij zult sterven. Denk u ook aan allen die ziek zijn. Er zullen er velen zijn. Ook van wie we de namen niet noemen. Maar we denken bijzonder aan zuster Kosten Kerkhoven. Die gevallen is. En op een hoge leeftijd haar arm gebroken heeft. En in het zorgcentrum de Geldershof de Dirksland is opgenomen. Ver weg van waar ze woonde. Dicht bij haar kinderen. Heere wil geven dat ze die verandering, want dat valt niet mee als we ouder worden, goed mag verwerken. Maar we bidden ook of u de revalidatie wil zegenen dat ze herstellen mag. En vooral of u aan nabij wilt zijn met uw genade. Denk ook in gunst aan zuster van Gelder die in Sonnenburg verblijft voor herstel na een zeer zware rugoperatie, waarvoor een heel lang traject van revalidatie nodig is. Heere, ga u in dat traject, of bijbels gezegd, op die weg met haar mee. En als het lang duurt en soms heel zwaar wordt en misschien wel ongeduld toeslaat, wil u haar geven dat ze iets mag beleven van wat de woorden van de schrift zeggen. Indien iemand achter mij wil komen, die nemen zijn kruis dagelijks op en volgen mij. Dat kan zwaar zijn, Heere, en dat weet u. Want u hebt het kruis gedragen, maar willen laten zien dat u door genade voorgaat op de weg. En dat u, als we dat door het geloof mogen ontdekken, het zwaarste deel van onze kruisen draagt. Zegen haar zo. We dragen zuster Schaap Kraaienveld aan u op, die in Twee Bruggen verblijft voor revalidatie. Wil u haar bijzonder nabij zijn en de revalidatie zegenen en haar helpen in alle dingen. Ook revalidaties kunnen moeizame processen zijn, maar wees u haar nabij en wil vooral ook in dit alles met uw gunst aan haar denken. Lisa Kraaienveld is in het ziekenhuis opgenomen opnieuw vanwege de ziekte van Crohn. Ze is nog jong. En dan deze slepende ziekte. Heere, wat een verdriet en wat een zorg voor haar en voor allen die in liefde rondom haar staan. Wil u haar sterken, Heere. En laat er een middel gevonden worden om de moeite en de pijn die deze ziekte met zich meebrengt, om die te lenigen, te verzachten. En wil u op de weg die ze heeft te gaan met deze ziekte haar bijzonder nabij zijn. En laat er iets door genade van dat wonderlijke woord van de lijdende knecht des Heren in haar leven mogen blijken. Hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze ziekte heeft Hij gedragen. Geef haar dat, Heere. Dan heeft ze ondanks de ziekte van Crohn toch moed. Misschien niet iedere dag, maar wel op de weg die ze heeft te gaan. Elin Kranendonk verblijft nog in het ziekenhuis. Wil u dat jonge leven, dat hele prille leven voor uw rekening nemen en geven dat spoedig ze thuis mag komen. Help haar, Heere, en zegen haar. En laat ze voorspoedig op mogen groeien. En vooral laat ze mogen opgroeien en de Heere vroeg mogen zoeken. We dragen ook dominee Flora nu op van de Emmanuelkerk, die heel ernstig ziek is. De gevreesde ziekte heeft met uitzaaiingen. Hij wordt niet meer behandeld. Dat betekent dat het einde, menselijk gesproken, zeer nabij is. Wil u hem gedenken in uw gunst, Heren? En laat het woord dat hij jarenlang aan anderen verkondigd heeft ook zijn kracht doen in zijn leven en zegenend werken. U weet hoe het soms kan zijn in het leven van uw dienaren. Veel voor anderen betekent. Het woord is gezegend aan anderen. En soms moeten ze zeggen, en nou ik. Geef, Heere, dat dat zo niet mag zijn. Maar dat hij ervaren mag dat het woord ook voor hem, en dat is een wonder, misschien voor een dominee wel een dubbel wonder, ook voor hem gezegend wordt. We danken u dat broeder Drogendijk weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Wil u hem de dank in het hart geven? Wat zal ik de Heere vergelden voor zijn weldaden aan mij bewezen en wil u ook verder herstel geven. Wil zo met alle zieken zijn. Heel bijzonder dragen we hen aan u op die besmet zijn met het virus. Of dat nu mild is of ernstig is. Heere, wil u hen gedenken en genezing geven. En ons die niet besmet zijn, wil u geven dat we bewaard worden voor de besmetting. Zeker onze ouderen. Wees u een vurige muur rondom ons. En wil u ons gedenken in uw gunst. Zegen u ons in deze dienst. Onze ogen zijn op u. Want tot wie anders zouden we gaan? We belijden het. Verdiend is het niet dat u aan ons zou denken in uw genadige nabijheid. Maar we smeken het bij uw grondeloze barmhartigheid. In Christus Jezus uit genade. Amen. Wij zingen samen nog, gemeente, ter inleiding op de prediking. Psalm 23, het tweede vers. Ik vrees niet. Nee, schoon ik door duistere dalen in doodsgevaar bekommerd om moest dwalen, gij blijft mij bij in alle tegenspoeden. Uw stok en staf zal mij altoos behoeden. Psalm 23, het tweede vers. Aan het einde van de prediking, gemeente, na het amen, zingen we Psalm 40, het vierde vers. Brandofferen nog, offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie, ik kom, o Heere. De rol des boeks is met mijn naam vervuld. En volgens de brief aan de Hebreeën slaat dat vooral op de Heere Jezus Christus. Psalm 40 vers 4 aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, als alle dingen normaal geweest waren, zou in deze maand het heilig avondmaal bediend en gevierd worden. Maar al meer dan een jaar is alles niet normaal. En de vraag die bij ons brandt, ik hoop bij u ook, hebt u het gemist? Echt gemist dat we geen avondmaal kunnen vieren? Misschien zegt iemand, nee, ik heb het niet gemist, want die lange diensten. En een ander zegt, nee, niet gemist, want het is toch niet voor mij. Misschien ook wel iemand die zegt, ja, eigenlijk wel een beetje gemist, maar ik zie altijd op tegen die week van voorbereiding. Dan word ik zo heen en weer geslingerd. Mag ik ten avondmaal gaan? En die benauwdheid heb ik eigenlijk niet gemist. Maar het zou ook zomaar kunnen dat er een kind van God is in ons midden die zegt, dat wat we zongen, dominee, aan het begin van de dienst, hoe brandde mijn genegenheid. Een hartelijk verlangen, ondanks alle tekorten, en die zijn er legio, om toch de dood van de Heere te verkondigen. Want ik snak naar versterking van dat flakkerende vlammetje van mijn leven, mijn geestelijk leven. Ik snak naar een toeknik van de Heere Jezus onder de tekenen van brood en wijn. Het zou kunnen. Maar weet u wat zo gevaarlijk is? En dat geldt van meer dingen in deze coronacrisis, dat we eraan gaan wennen. Gaan wennen aan de kerkdiensten zoals die nu gestalte krijgen. Aan het feit dat we geen avondmaal kunnen vieren. Misschien mag ik het illustreren met wat persoonlijks. U weet dat ik, dat is nu 25 jaar sinds 1 februari... rondreizend predikant ben. Dan in de ene gemeente, dan in de andere gemeente. En dan vier je heel onregelmatig avondmaal. Je moet maar net in een vakante gemeente gevraagd worden. Het is gebeurd, een jaar of 10 geleden, dat ik 3 jaar geen avondmaal bediend had en gevierd had. Het was een hele drukke periode. En toen werd ik gebeld door een kleine vakante gemeente. Dominee, wil u over 2 weken avondmaal bedienen? Ik zei tegen de broeder, dat is goed. Wist u wel dat ik in 3 jaar geen avondmaal bediend heb? Nou, dat vond hij toch wel erg. Ik leg de telefoon neer. En het was alsof de Heere tegen me zei, en heb je het nou gemist? En ik moest eerlijk zeggen, nee, Heere. Ik heb het niet zo gemist als ik het had moeten missen. Dus jij bent niet grof en zwak. Want dat zegt onze Nederlandse geloofsbelijdenis over het avondmaal, toch? Dat de Heere vanwege onze grovigheid, onbevattelijkheid en zwakheid het heilig avondmaal heeft ingesteld. Het is me tot schuld geworden. En de Heere heeft ervoor gezorgd dat ik vanaf die tijd, niet iedere 3 maanden, nee, maar wel met regelmaat, het avondmaal bediend heeft. Wat ik maar wil zeggen, gemeente, en dat kan ik ook zeggen in het licht van het woord, wij hebben het nodig als we de Heere mogen vrezen. En als de Heere dat nu inhoudt, dan mag ons dat wel tot ootmoed stemmen. En daarom is het goed dat we in deze diensten bij het heilig avondmaal stilstaan, opdat het u en jou en mij tot het gebed mag brengen, Heere, laat het terugkeren. Vooral als we onze tekst hiernaast leggen. Het is toch uw begeerte, Heere. Uw grote begeerte, leidende borg en zaligmaker. Om het avondmaal, het paascha te houden met uw discipelen. We gaan daarbij stilstaan met Gods hulp. En schrijven boven de tekst en de prediking Christus verlangen naar het heilig avondmaal. Allereerst, hij verlangt naar de vervulling van het paascha. In de tweede plaats, hij verlangt naar de vereniging met de zijnen, met u. En tenslotte, hij verlangt naar de vruchten van zijn lijden, eer dat ik lijde. Christus verlangen naar het heilige avondmaal. Hij verlangt naar de vervulling van het paascha. Hij verlangt naar de vereniging met de zijnen. En hij verlangt naar de vruchten van zijn lijden. Paascha. De meesten van ons, ook de jongeren, weten wel ongeveer wat dat is. Maar ik wil het toch even kort aanduiden. Paascha in het Hebreeuws Pesach. Het is gisteren gevierd in de Joodse gemeenschap. Dat is een herinnering aan de uittocht uit Egypte. Mozes heeft na heel lang geworsteld te hebben met Farao uiteindelijk het voor elkaar gekregen, zouden wij zeggen. Nee, God heeft het gegeven, dat is beter, dat Farao het volk laat gaan. Maar voordat dat gebeurt, moet de Heere wel een oordeel voltrekken over Egypte en over het huis van Farao. Alle eerstgeborenen worden gedood door de engel van het verderf. En als dat doorgaat, onthoudt u dat alstublieft, dan zullen ook de eerstgeborenen van Israël en van de kudden van Israël moeten sterven. Maar de Heere behoudt, verlost zijn volk Israël genadig, dat de engel van het verderf hun huizen en hun stallen voorbij gaat. Hoe gebeurt dat? Wel, als dat vonnis voltrokken wordt over heel Egypte, dan geeft de Heere via Mozes het bevel aan de Israëlieten dat ze zich gereed moeten maken voor het vertrek. Dat ze inderhaast broodkoeken moeten bakken, zo inderhaast dat ze die broodkoeken niet kunnen laten gisten. Het zijn ongegiste koeken, ongezuurde koeken. Onze Statenvertaling zegt in dit hoofdstuk ongehevelde broden. En ze moeten een lam uit de kudde nemen. Kennelijk hadden ze, ook al waren ze slaven, nog een paar beesten. Een lam, een gezond lam nemen, dat moet geslacht worden. Het bloed moet opgevangen worden en dat moet aan de bovendorpel en de zijdorpels van de deur worden gesmeerd met hyzop. En als de engel van het verderf, die de oudsten in Egypte doodt, voorbij gaat en het bloed ziet, dan zal hij die woning niet binnengaan. De oudste zonen van Israël zijn veilig achter het bloed. En dat feit moet ieder jaar herdacht worden. Ieder jaar moet herdacht worden dat dit het was waardoor Israël bevrijd werd uit Egypte. Pesach betekent voorbijgaan. De engel gaat, ook al heeft Israël nog zo gezondigd, en dat hadden ze in Egypte, en ze waren zelfs jaren later nog verslingerd aan de pompoenen en de vruchten van Egypte. De engel ging genadig voorbij omdat ze beschermd waren door het bloed. Dat moeten ze iedere jaar herdenken. Pascha. En u weet dat de Heer Jezus zich tijdens zijn aardse leven hield aan de Joodse feesten. Dat hij herhaaldelijk op de Joodse feesten ook in Jeruzalem was. En nu zijn grote lijden aanstaande is, is het precies Pascha. En op de dag dat de lammeren geslacht worden in Jeruzalem, en die donderdag werden er duizenden lammeren geslacht in Jeruzalem, voor de inwoners van Jeruzalem en voor alle pelgrims die waren gekomen en die net buiten de stad in tenten verkeerden, zegt de Heere Jezus tegen zijn discipelen: ik wil met jullie nog een keer het Pascha vieren. En dat Pascha moet gevierd worden binnen de muren van Jeruzalem. Dat was ook naar de wet. Je mocht het Pascha overal vieren, in elke woning, maar bij voorkeur vlakbij het heiligdom. Vlakbij het altaar, binnen de muren van Jeruzalem. En dan gebeurt er wat wonderlijks, gemeente. Het is zo dat de Heere Jezus dan twee van zijn discipelen een opdracht geeft om de stad binnen te gaan. En dan zullen ze een man vinden met een waterkruik op zijn rug. En die moeten ze vragen dat de meester een feestzaal, een zaal voor het Pascha, om het Pascha te vieren, nodig heeft. En dan heeft die man geen enkel bezwaar. Hij wijst een zaal, kennelijk is hij de eigenaar, die toegerust is, staat er in de Griekse tekst, dus die al helemaal in orde gebracht is. Er was geen zuurdeeg in die zaal te vinden. Alle dingen staan in wezen gereed. En daar maken ze de eerste voorbereidingen voor het paasmaal. En dan komt de Heere Jezus met de rest van de discipelen en het paasmaal begint in die zaal. Waarom zo'n wonderlijk iets dat de discipelen naar die man toe moeten, die hen een onbekende plek zal wijzen? Ik denk dat er twee redenen zijn. Rondom het begin van het grote lijden van de Heere Jezus is sprake van verschillende wonderen. Allereerst bij de intocht in Jeruzalem, dan moeten ze een ezel en een ezelsveulen losmaken, zomaar, zonder te vragen. En dat gebeurt ook. Het is alsof de Heere Jezus wil laten zien: ook al ben ik straks de man van smarten, en doet men met mij wat men wil, word ik straks aan het kruis genageld, ik ben toch de koning. Mijn discipelen, ik wil je verzekeren, door mijn wondertekenen, dat ik degene ben die door de Vader gezonden is. En dat zien we ook bij die wonderlijke zoektocht naar de paaszaal. Jezus laat zien dat hij de koning is. Een tweede, minstens zo belangrijk, in het begin van de schriftlezing staat dat Judas met de hoge priester en zijn mede Sanhedrin-leden, dat Judas een akkoord gesloten heeft om de meester te verraden. Judas mag niet weten waar het avondmaal gevierd wordt. De Heere Jezus wil in alle rust en vrede, en dat hoort bij het avondmaal, het Pascha vieren met zijn discipelen. En straks, als Judas de zaal verlaat, Dan hoor je de Heere zeggen: wat gij doet, doet het haastig. Dan mag hij zich haasten. Dan is de tijd aangebroken voor het verraad en voor het lijden. Maar voor die tijd, de rust van de zaal, van die onbekende man. Hoe ging dat toe, dat Pascha? Want om onze tekst goed te begrijpen, moeten we daar toch iets van weten. Ik zal er niet uitvoerig over zijn. U kunt in de commentaar van Van Brugge op het Evangelie van Marcus uitvoerig lezen hoe in de dagen van de Heere Jezus gewoonlijk het Pascha gevierd werd. Maar even kort. De paasviering bestond uit 4 delen. Je had eerst de inleiding. En in die inleiding, waarin alles klaargezet werd, een zegen gevraagd werd over de spijzen, werd ook de eerste beker gedronken. Dan kreeg je het tweede gedeelte, dat was de gedachtenis, het herdenken. Dan vroeg de jongste uit het gezelschap, een jong kind meestal, vader: waarom is deze nacht anders dan de andere nachten? En dan vertelde de vader of de oudste het verhaal van de uittocht uit Egypte. En daarna werd de lofzang gezongen. De eerste lofzang. Het Hallel, het kleine Hallel. Psalm 113 en 114. Wie is aan onze God gelijk? En 114 gaat heel duidelijk over de uittocht uit Egypte, wordt nooit gezongen in de kerk. Maar het gaat over de paarden en de wagens van Farao, over de tocht door de Rode Zee. En dan werd opnieuw een beker rondgegeven en gedronken. Elk onderdeel kende zijn eigen beker. Vandaar dat ook 2 keer in dit schriftgedeelte over een beker gesproken wordt. Eerst over een beker die rondgaat, waarbij de Heere Jezus iets zegt. En dan later, na de breking van het brood, de beker die het teken is van zijn bloed. En dan komt het derde deel. Dus inleiding, gedachtenis en dan maaltijd. En aan het begin van de maaltijd werden de ongezuurde koeken genomen, gezegend en werd het brood gebroken. En belangrijk is, wat werd er dan gezegd? Bij de breking van het brood in de paasmaaltijd: dit is het brood der ellende dat onze vaderen in Egypte gegeten hebben. Wonderlijk. Het smartebrood. Het tranenbrood. Zo werd het brood gebroken in de paasmaaltijd. En daarna werd er gegeten. Van het lam. Van het brood. Van de bittere kruiden. En daarna weer een beker. De derde beker. En tenslotte de afronding. Dan werd er gezongen. Met grote vreugde. Vanmiddag zal het daar verder over gaan. Het grote Hallel. Psalm 115, 116, 117 en 118. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd. Diep zal. En het werd afgesloten met de slotbeker. En de zegen. Nou is niet zeker, gemeente, daar zijn de geleerden het niet over eens, wanneer precies de Heere het avondmaal heeft ingesteld. Er zijn er die zeggen dat derde deel, dat maaltijddeel, toen heeft de Heere Jezus het brood genomen en niet de woorden gesproken die oudtijds altijd gesproken werden over dat brood der verdrukking of dat brood der ellende. Maar hij heeft gezegd: neemt, eet, dit is mijn lichaam. Is mogelijk, al weet ik het niet zeker. Het is ook mogelijk dat de Heere Jezus die hele paasliturgie met de discipelen gevierd heeft en toen het avondmaal heeft ingesteld, hoe het ook geweest is. Toen de Heere Jezus het brood nam, zoals in dit gedeelte staat, en het brak, dachten alle aanwezigen die jaarlijks het Pesach of Paaschamaal gevierd hebben aan die oude woorden. Dit is het brood der ellende. En Jezus zegt: neemt, eet. Dit is mijn lichaam dat voor u verbroken wordt. Voelt u wat daarin zit? Israël herinnerde de slavendienst, de ellende, de verdrukking en hoe ze daaruit verlost waren. En de Heere Jezus gaat nou uitleggen het vervulde Pascha, hoe ze daaruit verlost worden. Ze dachten, ja, die verlossing dat kwam door Gods uitgestrekte arm. Dat stond in Psalm 114. De almacht van de eeuwige God. Dat is waar. Maar wat verdiende die verlossing uit het tranenbrood van de ellende van de slavernij nu eigenlijk? Psalm 114 zegt het: niet door eigen kracht, niet door eigen goedheid, niet door eigen streven of werken. Dit is mijn lichaam dat voor u verbroken wordt. En dan kunnen we meteen de lijn doortrekken. Hoe wordt een zondaar verlost? En hoe wordt een kind van God wat iets mag weten van verlossende genade bij die verlossing bewaard? En erin gesterkt dat het heil in Christus ook voor hem of voor haar is? Alleen door het verbroken lichaam van de Heere Jezus. Dat breken van het brood. En die matzes, die ongezuurde koeken waren hard. Je hoorde het knappen als je het breekt. Zijn verbroken lichaam. Waarom moest dat lichaam verbroken worden? En waarom moest zo onder dit teken het oude Pascha vervuld worden? Wel omdat de toorn van God, zegt ons oude avondmaalsformulier, u mag het van de week wel lezen. Omdat de toorn van God tegen de zonde zo groot is, dat hij ze eer hij ze ongestraft kon laten gestraft heeft, door het gebroken lichaam, door de bittere dood van zijn lieve Zoon, Jezus Christus. Verstaan we daar iets van? Hoeveel de discipelen daar op dat moment van verstaan hebben, weet ik niet. Ik weet wel dat ze nog blind waren in veel opzichten voor het borglijden van de Heer Jezus. En ik weet ook dat er oprechte kinderen van God vandaag zijn, wellicht ook hier, die nog weinig zicht hebben op de kracht en de betekenis van het lijden en sterven van de Heere Jezus. En die er naar hunkeren als het goed is. Heere, leer mij daar meer van. Maar het evangelie van Gods genade zegt: geen ander middel om met God verzoend te worden. Geen andere weg om tot God te gaan dan door het gebroken lichaam en door het vergoten bloed van de Heere Jezus. Jezus, uw verzoenend sterven blijft het rustpunt van mijn hart. Daar moet het naartoe. En dat betekent ook dat alle andere verlossingsmiddelen ondeugdelijk zijn. Als u nog steunt op uw nette leven, op uw goede kerkgang, op uw vele bidden, op uw activiteiten voor de kerk, op uw belijdenis, op uw avondmaalsgang. Als dat het alleen is, hoe goed die dingen op zichzelf ook zijn, als dat het alleen is, is het tekort voor de eeuwigheid. Jezus zegt het omdat hij begeert. En het staat er heel sterk in de grondtekst. Met een begeerte heb ik begeerd. Met een vurige begeerte heb ik begeerd. Om dit Pascha te eten met u eer dat ik lijde. En dan is het eerste wat hij zegt. Neemt. Eet. Eigent dit u toe in het geloof. Want dat is de strekking van die woorden. Want buiten mijn bloed en mijn verbroken lichaam is geen leven. En waar u verder ook op steunt, het zijn ten diepste ondeugdelijke gronden. Hoe goed ze in zichzelf ook mogen zijn. Rust niet voordat u het weten mag. Dat u geborgen, gevonden bent. In het bloed van het lam. En dan gaan we naar het tweede woord wat de Heer Jezus spreekt. Hij heeft al een beker gezegend eerder onder de maaltijd, lezen we hier bij Lucas. Maar vervolgens zegt hij, als hij de drinkbeker genomen had en gedankt had, gezegend had, zeide hij, neem deze en deelt hem onder uw lieden. De drinkbeker. Want deze drinkbeker is het Nieuwe Testament, die tekst bedoelde ik. Want deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Dat voor velen vergoten wordt, zegt het ene evangelie. En Lucas zegt het meer persoonlijk, dat voor u vergoten wordt. Wat betekent dat? Het bloed. Het bloed in het Nieuwe Testament staat. Misschien vindt u dat een wonderlijke uitdrukking, dat kan ik ook wel begrijpen. Nieuwe Testament, dat betekent eigenlijk nieuwe verbond. Het gaat om het bloed van het verbond. Oftewel hier gezegd, het bloed van het nieuwe verbond. Daar is in de Bijbel, en ik kan dat alleen maar aanstippen, een hele duidelijke lijn dat het verbond met bloed bezegeld werd. Als u in Genesis 15 die wonderlijke geschiedenis leest van Gods verbondsluiting met Abraham, dan moet Abraham op een gegeven ogenblik een aantal dieren nemen, offerdieren, die moet hij slachten en in tweeën delen. En het ene helft van het rund tegenover het andere helft van het rund leggen. Ene helft van de geit tegenover de andere helft van de geit. Zo dat er tussen die twee helften een straat ontstaat. En dan wacht Abraham. Hij wacht op God. Hij jaagt de vogels weg die op het aas afkomen. Hij wacht op God. Er is in het geestelijke leven, gemeente, een wachtenstijd en een vindenstijd. Hier wacht Abraham. En dan als de nacht valt en Abraham in slaap gevallen is en plotseling wakker wordt, dan komt er een vurige oven. Teken van de heerlijkheid van God. En God gaat tussen de stukken door, staat er dan. Over die straat van bloed. Want reken maar dat er uit die halve lichamen allemaal bloed gevloeid is. En dan gaat God zijn verbond sluiten met Abraham. Over een straat van bloed. Waarom bloed? Ja, daar is een heleboel over te zeggen, maar het belangrijkste is dit. Dat oudtestamentische verbondsluitingen werden bezegeld met bloed. Dat betekent van mensenkant Als je dat verbond breekt, dan laat je bloedschulden op je. Ben je des doods schuldig? En de Heere zegt, profetisch al, ik sta er vanwege het bloed voor in dat ik mijn woord zal houden. Vanwege het bloed, dat blijft in het Oude Testament nog beneveld door de dienst van de schaduwen, maar het wordt in Christus duidelijk. Vanwege het bloed van mijn lieve zoon sta ik ervoor in dat ik mijn verbond houd. En nu ons woord. De beker der dankzegging die wij dankzeggend zegenen in zijn naam. De beker van het bloed van het nieuwe verbond. Bezegeld dat mijn sterven krachtig is. Dat de belofte waar is. Dat de belofte ondertekend en bezegeld wordt als het ware met mijn bloed. U bent me misschien wel voor het avondmaalsformulier. In de tweede helft. Dat de Heere Jezus het verbond der genade met zijn dood en bloedstorting bezegeld heeft. Toen hij zeide, het is volbracht. Wat betekent de beker van het Nieuwe Testament, van het Nieuwe Verbond? Het betekent dat Jezus bloedkrachtig is. Het betekent ook, ik houd getrouw mijn woord. Zie je het niet? In de beker. Het is bezegeld met mijn bloed. En daar zit een geweldige troost in voor de aangevochten kerk. Ook met betrekking tot het avondmaal, maar niet alleen met betrekking tot het avondmaal. Je kan zo twijfelen. Dat kan door allerlei omstandigheden komen, dat kan door geestelijke duisternissen komen, dat kan door gebrek aan kennis en geloof komen. Vult u maar in. Maar heen en weer geschud worden, zou de Godsbeloftenis immer een vervulling missen, eindeloos worden afgewacht van geslacht tot geslacht. En rondom het avondmaal kun je zeggen, eerst wel waar geweest. En de binnenpraters houden ook niet stil. Gij hebt geen heil bij God, je hebt je bedrogen, je maar wat ingebeeld. En misschien zegt dan iemand, zonder dat hij het zo ernstig bedoelt, ook in zo'n week nog iets tegen je, waardoor je helemaal in de put zakt. Want we kunnen elkaar soms ook in de put duwen of praten. En weet u wat dan alleen licht te vinden is? In de trouw van God aan zijn woord. Bezegeld met het bloed van het Nieuwe Testament. Ik heb mijn woorden, die ik gegeven heb, ondertekend om uw zwakke geloof, om u, mijn kinderen, in uw twijfelmoedigheid te sterken en te bemoedigen. Zo is het avondmaal tot versterking. Als het in de voorbereidingsweek of soms onder de preek of aan de avondmaalstafel openvalt. Ik heb het verbond der genade, al mijn beloften verzegeld. Ze zijn waar en zeker. Ze zijn in mij, zegt de Heere Jezus, ja en amen. Ja, en tegen wie zegt de Heere Jezus dat nu? Mijn bloed dat voor u vergoten wordt. En in onze tekst, om het meteen daar maar over te zeggen, staat het heel duidelijk, ik heb grotelijks begeerd dit Pascha met u te eten. Nog even terug naar het begin. Grotelijks begeerd, met een begeerte begeerd, vurig verlangd, intens verlangd om dit paascha te eten. En om het avondmaal in te stellen. Want dat bedoelt de Heere Jezus kennelijk ook. Wie zijn die u? Nou, u denkt misschien dat zijn wel geoefende christenen. Dat zijn mensen met veel geestelijke kennis. Die iets weten van de volle zekerheid van het geloof. Nu ken ik die waarheid zo diep als gewis dat Jezus alleen mijn gerechtigheid is. Ik denk dat ze van verre daar wel iets van gezien hebben, die discipelen. Dat geloof ik wel. En tegelijkertijd, wat zijn ze nog zwak in het geloof. Want wie zit er daar? En u mag vanmiddag daar eens rustig over nadenken. Zo voor uzelf de portretten van de discipelen, voor zover u ze kent, laten passeren. Daar zit Petrus. Vurige Petrus. Petrus die meermalen gezegd heeft, u zult niet sterven, ik zal met u sterven. Vurige Petrus die hem straks zal verloochenen. Die de Heere Jezus het diepst zal treffen. Met zijn, ik ken de mens niet. Daar zit Thomas. De twijfelaar, zo wordt hij in heel het evangelie getekend. Straks wil hij niet bij de andere discipelen meer zijn, want hij is zo verdrietig dat hij zich overstelpt door verdriet, onder een stolp van eenzaamheid verbergt. Daar zit Johannes. Ja, dat is een ander iemand, die liefelijke apostel der liefde. Maar ook Johannes, daar wordt van geschreven dat hij pas later gaat geloven. En dat betekent niet dat hij voor die tijd niet geloofde, maar pas als hij het geopende graf ziet, gaat geloven dat Christus ook werkelijk is opgestaan. Voor die tijd heeft hij dus ook getwijfeld. En zo kunnen we doorgaan en we kunnen het ook nog scherper zeggen. Want als het nou gaat over de vrucht van het avondmaal. Ja, daar praten we soms over, toch? Daar vragen de ouderlingen als het goed is naar op huisbezoek. En dat mogen ze ook doen. Was dat de vrucht bij de discipelen? U leest het onmiddellijk na de schriftlezing vanaf vers 24. Ze begonnen te twisten wie de meester zou zijn. Voor die tijd waren ze al van het pad. Want niemand wilde de minste zijn om de voeten van de andere discipelen te wassen. Toen moest de Heere Jezus dat zelf doen, Johannes 13. En nu zijn ze weer van pad. Wie is de meester? Ze gunden elkaar een meerdere positie niet. Wat betekent dat? De oerzonde van onze mensengemeente. Rond de avondmaalsinzetting. Hoogmoed. Augustinus zegt het, hij heeft zoveel over de hoogmoed geschreven. Zeer de moeite waard. Augustinus zegt, de duivel is gevallen door hoogmoed en de mens ook. En de oerzonde in alle zonden van ons mensen is onze hoogmoed. Nou, je ziet het bij de discipelen. En met zulke mensen wil de Heer avondmaal vieren. Kinderen van God, ja. Nog zo zondaar in zichzelf. En wat moet ook rond het heilige avondmaal steeds weer benadrukt worden. Dat wanneer wij naar het avondmaal komen, wij niet komen. Dat wij iets zijn in onszelf of gerechtigheid hebben in onszelf. Maar wij komen als arme verloren zondaren. Die dagelijks de bediening van het dierbare bloed. Van het offer van de Heere Jezus Christus nodig hebben. En het is niet voor niets dat het avondmaalsformulier zo in de diepte begint. Met de drie stukken van de Heidelberger. Want ons avondmaalsformulier komt oorspronkelijk ook uit Heidelberg. Maar dat is het belangrijkste niet. Maar zo schriftuurlijk, wij dienen ons te beproeven of we kennis hebben van onze zonde. Onze zonde tegen God. Onze zonde tegen de Vader. En de Zoon. En de Heilige Geest. En als het goed is, wordt die zondekennis steeds dieper. Leest u vraag en antwoord 115 van de Heidelberger, maar midden in het stuk van de dankbaarheid. Waarom laat Christus de wet zo scherpelijk prediken als we die toch niet kunnen houden? Opdat wij hoe langer hoe meer onze zondige aard zouden leren kennen. En hoe langer hoe meer het toevlucht zouden nemen tot de Heere Jezus Christus. En hoe langer hoe meer Goden voor zijn verlossing dankbaar zouden zijn. Ik weet nog goed toen ik in mijn eerste gemeente stond en een keer avondmaal bediend had. En voor mijn gevoel er helemaal niks terecht van gebracht had. Donker en veel strijd. En ik nam een klein boekje uit mijn kast zomaar 's middags in de voorbereiding voor de middagdienst. Van een oefenaar uit de 19e eeuw. Pier Schaap. Hij had als oefenaar op Urk gestaan kort na 1834. Met 3 preken. En een daarvan was een nabetrachtingspreek. En toen zei hij zo, dat stond in die preek. U bent misschien aangeweest in duisternis. Met heel veel vragen. En u bent meer gewezen op uw zonde en schuld dan tevoren. Ik acht dat u een gezegend avondmaal gehad hebt. Ik wist niet wat ik las. Maar ik ben hem gaan begrijpen. Wat is vrucht op het avondmaal? Dat gaat over de 3 stukken hoor. Wij willen natuurlijk in het avondmaal graag nadere kennis opdoen van die gezegende zaligmaker. En dat is volstrekt wettig. Daar mag u naar verlangen. Naar nadere openbaring en ontsluiting van wie de Heere Jezus is voor uw arme ziel. Of de dankbaarheid, ik zal met vreugd in het huis des Heren gaan om daar met lof uw grote naam te danken. Zo kan het ook zijn. Wat zal ik de Heren vergelden? Maar soms acht de Heren het nodig om het sacrament te gebruiken tot versterking en verdieping van uw zonde. Het gaat door de 3 stukken heen. Ook met het avondmaal. En ik denk dat als de apostelen later, toen ze de geest ontvangen hebben van boven, en terugdachten aan dat heilig uur in die paaszaal, wel gedacht hebben: Heere, wat waren we nog vleeselijk? Wat waren we nog gebonden in de banden van de hoogmoed? En toch wil de Heere Jezus nadere gemeenschap met die mensen. Waarom? Dat is het laatste. En dat kan ik alleen maar aanstippen. Eer dat ik lijde. Hij gaat de lijdensweg. Is het dan zo dat hij nog steun zoekt bij zijn discipelen tijdens het avondmaal? Juist nu de bange nacht van Gethsemane voor hem ligt. Nee, dat is het niet, gemeente. Al heeft de Heere Jezus steun gezocht, maar niet gevonden. Nergens. Uiteindelijk zelfs niet bij zijn vader. Maar hij wil door lijden en sterven die kibbelende discipelen, die Petrus die hem verloochenen gaat, redden van het verderf. Eer dat ik lijde, Christus moest lijden, lezen we met grote nadruk in de Bijbel. Hij moest lijden, dat was de weg die zijn vader wilde dat hij ging. En de Heere Jezus heeft in zijn leven altijd laten zien, wat staat in Johannes 4, dat het zijn spijze en zijn drank was om te doen de wil van zijn vader. Zelfs al moet hij worstelen in de hof van Gethsemane, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Hij gaat de lijdensweg. En de discipelen met hun gekibbel en Petrus met zijn verloochening en Thomas met zijn twijfel, ze hebben zijn lijden nog verzwaard. Maar desondanks gaat hij. Ik kom om te lijden, om te sterven. En lees u dan dat woordje in onze teksten maar bij voor u, Petrus. Jij zegt straks, ik ken de mens niet. Maar als ik voor mijn rechter sta en me omkeer en je aankijk. En Petrus, de ogen van de middelaar, de lijdende borg op zich gericht ziet. Dan zeggen die ogen, ik ken je wel. Al heb je het nog zo verzondigd. En die verloochening was een hele ernstige zonde. Dat ging in de richting van het verraad van Judas. Qua ernst. En desondanks, Petrus, ik ken je wel. In het lijden van de Heere Jezus, gemeente. Dat is het hart van het evangelie toch. Ligt een bron van onmetelijke en onuitsprekelijke genade. En dan nog één keer het avondmaalsformulier. Ik voor u. Mijn lichaam gebroken. Mijn bloed vergoten. Ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. En als de Heer Jezus dan straks in de hof van Gethsemane gegrepen wordt door de tempelpolitie en de dienaren van de overpriesters en schriftgeleerden, dan zegt hij het indien ge dan mij zoekt. Laat deze heen gaan. Laat ze vrij uitgaan. Laat ze Pascha bevrijd worden. Verlost wordt. Dat zegt hij tegen zijn beulen die de handen aan hem slaan om hem te doen lijden. Maar hij zegt het ten diepste in de hof. Aan het hemels adres. Aan zijn vader. Vader. Indien ge mij zoekt. Indien de pijlen van uw gramschap tegen de zonde op mij gericht zijn. Laat ze gaan. En dat is geen vriendelijk verzoek. Dat is een koninklijk bevel. Laat ze gaan. Want ik ga voor hen betalen. Ik ga voor hen boeten. Ik ga voor hen lijden. En we lezen het zo diep in de brief aan de Hebreeën. Dat Jezus voor de vrucht van zijn lijden, voor het loon dat hem voorgesteld was, de schande heeft veracht. En de schande heeft verdragen. Hij zag op de vrucht. En dan is de ene vraag die nog overblijft vanmorgen deze. Ziet u ook op de vrucht van het lijden en sterven van de Heere Jezus? Want als je de Heere vreest, ook al is het geloof nog zo zwak en klein, dan gaat het daarom. Heere, mag ik delen in de vrucht van uw lijden en sterven. Want dan ben ik voor eeuwig geborgen. Dan ben ik voor eeuwig veilig. Dan moet de toren van God en de engel van het verderf mij voorbij gaan. dan is het Pascha vervuld. Dan is het Pascha vervuld. Nee, niet alleen in de paaszaal van Jeruzalem waar de Heere Jezus het Pascha vierde met zijn discipelen. Maar vervuld op Golgotha. Vervuld in het geopende graf. In kruis en opstanding. En daar staat boven geschreven. Als ik, dat zegt God, het bloed zal zien, zal ik u voorbij gaan. Amen. Eindigen we met dankzegging in gebed. Ja, Heere, u begeerde. U begeerde het Pascha te vervullen. Dat was uw opdracht. U begeerde de gemeenschap met uw discipelen. U begeerde de vrucht op uw lijden. En nu kunnen wij geen avondmaal vieren. En u weet hoe het met ons verlangen en onze begeerte gesteld is en was. O, wil dat door de werking van uw geest en door uw woord verlevendigen. Voor het eerst of opnieuw, als u mogen vrezen. Maar wil u het ook laten zien, Heren, dat u nochtans, zoals u op dat heilig moment de begeerte uitte, de vurige begeerte naar het avondmaal, nog verlangt dat uw kerk avondmaal viert. En we buigen het hoofd en laten we ook het hart maar mogen buigen. Heren, waarom houdt u dat verlangen in? Is er bij ons reden? Laat dat ook een vraag van zelfonderzoek worden. En we bidden u, Heren, zoals u ondanks de discipelen en hun dwaasheden en dwarsheden toch uw verlangen volgde en de heilige tekenen toonde en zegende. Willen we het zo ook onder ons doen? Kon het zijn spoedig. We danken u voor alles wat u gaf. Vragen vergeving over alles wat niet was naar uw wil in spreken of in luisteren. Zegen ons deze zondag. Breng ons vanmiddag weer samen als we opnieuw in het licht van het evangelie over de dingen rondom het avondmaal hopen te denken. Heren, zegen ons ook dan. Om Christus wil alleen. Amen. Psalm 21, het vierde vers is onze slotzang. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven. Gij hebt het hem gegeven. Gaat heen in vrede, draagt de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.
Jussie. Denk, wat is nou best?